Goedemorgen. Je bent een beroemde operazanger, je gaat verhuizen en je krijgt een glazen plaat in je nek die je stembanden verlammen. Wat doe je dan? Jason Black vertelt in de Crystal Cathedral wat hem overkwam. En je werkt hoog in de bergen in de Andes op 3.000-4.000 meter hoogte onder de armste van de arme mensen in Bolivia. Je bent een succesvol dokters-echtpaar, maar je kiest die weg om voor de armste van de armen te gaan werken. Twee doktoren uit Vlaanderen vertellen hun verhaal straks in Hour of Power. En dan, we kennen hem allemaal, John Maxwell. De predikant die zo breed kon lachen, maar die zulke fantastische toespraken heeft gehouden. Een paar weken geleden over de droom van Jozef. En nu over Jona. Je weet wel, die man die op weg was naar Nineveh en overboord werd gegooid van zijn schip. Een spannend verhaal, zeker ook voor onze jongere kijkers. Hartelijk welkom bij Hour of Power. En met z'n allen hier in Nederland en België een goede zondag toegewenst.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Legend tells us that when the beloved apostle John was 90 years old, he would visit one church after another, always to deliver the same sermon in three words: love one another. And he would leave. And there's been so much of that in the history of this church, which is why God has found it able to bless us with his presence. And we feel a presence. It is not suspicion or jealousy or hate or anger. It is love one another. Turn to somebody on either side of you, shake their hand and repeat the line to them: love one another. So you have come to a place of hope, peace, love, followers of Jesus Christ, choosing to be positive, not negative. We are a place where Jesus likes us, and it shows. Wow, let's pray. Thank you, God, for putting this whole thing together the past 54 years. People who didn't believe and had good reason to doubt, but they came and they experienced the presence of a peace, a forgiveness, and encouragement, and hope, and love. And here we love one another, and so it is your spirit that we feel. Thank you, Lord. Amen.
Thank you.
be seated. Listen to the scripture this morning from Psalm 66. Shout with joy, ho, to God, all the earth. Sing the glory of his name. Make his praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. Great is your power. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing praise to your name. Come. Come and see what God has done. How awesome his works in our behalf. He rules forever by his power. His eyes watch over the nations. Praise our God, O people. Let the sound of his praise be heard.
Thank you. From the bottom of our hearts. And my guest today, Jason Black, he is a walking, talking, singing miracle. Jason, by all accounts, should not be alive today. By all accounts, he should not be talking today. By all accounts, he should not be singing one note today. He is a miracle. God made a miracle of you, Jason. Did he not? Come on up and let's tell him the story. Thank you for being
here. Thank you so much for having me.
Oh, man. Now, there twice God spared your life.
Those are just the ones I know about, yeah.
That's true.
He's been pretty good to me.
That's true. Tell about the first one.
Well, the first accident, I was blessed to be able to be performing at multiple opera companies while I was in college in San Jose.
Wow.
And I was coming back from my final performance of doing The Duke in Rigoletto at probably 2 a.m, so it was pitch black, and it was a really windy road, and there was no lights, and there was no moon, and somebody decided that they'd park their Dodge Ram in the fast lane with no lights on. So I found it, and we fought, and I lost, and it ended up where the entire engine ended up in my lap. It broke every bone in my left leg.
Oh, my goodness.
Collapsed my femur into itself like a telescope, broke my left arm, gave me brain trauma. They said it was so severe that it perhaps would never heal, and if it would, then it would be a matter of years. And so they sent me off to a stroke patient home surrounded by octogenarians just to essentially forget about me until if anything changed.
But it did.
God
wasn't done with you there.
Thank God. Yeah, not 2 years, but 2 weeks later, I was released.
Wow.
Got back on stage. I was blessed to continue to perform. I got a beautiful wife. Moved down to Los Angeles and was under contract with LA Opera, Orange County Opera.
Wow.
God continued to bless me. So.
Yeah. And then you had a second accident.
When I was moving into my new home, a large 6-foot by 6-foot glass tabletop fell into my neck like a guillotine, literally semi-decapitating me. Went through all the way from my spine to the front of my throat, so kind of like a Pez dispenser, but sideways. Severed both jugular veins, paralyzed my right arm, my right vocal cord, and my right diaphragm.
And I saw the video of you in the emergency room, and you were saying to the doctor, "My voice, I'm a singer," right? Barely. You were kind of croaking those words out.
Yeah, because the first accident was so severe that they had intubated me, and thank God they hadn't damaged my vocal cords, but that was my primary concern. It wasn't the fact that I was bleeding to death, but that I was afraid they might damage my cords going in. So it was ironic that after losing 5 liters of blood, 45 minutes later, I still had what they called audible bleeding, which is you're bleeding so badly it can be heard.
Hmm.
So, I mean, that's the severity of the injury.
Yeah.
So I was taken to Cedars-Sinai, who are among the best in the world, and I am thankful that they did their job so well.
Mm-hmm.
But I awoke to be told, hey, you're lucky to be alive. We don't even know how it happened.
That's
a miracle. But
right.
You're never going to speak again. I couldn't even whisper. So to have a new mortgage, a nearly $250,000 medical bill from Cedars-Sinai, who are marvelous but not cheap, and on top of that have the only way that I have to make a living, like you said, gone and assured by the best of the best in Beverly Hills that I'll never even whisper again. That's a difficult place to be, and I don't know how I could possibly have even gone another day without just faith, knowing that our Father keeps us in the palm of His hand and wants to care for us. And thank God, Jehovah Rapha is the healer. And so I went a good 6 months being told and assured by the best of the best that it would never happen. I just stood in faith because there was nothing else to have. And that hope was fulfilled when God gave my voice back to not only speak again, but I've been blessed to be able to share my testimony. And John says that the Holy Spirit testifies and that we must testify.
Amen.
And so I'm just so grateful to the Crystal Cathedral and to the Shula family for allowing me to continue to just show people that there's nothing bigger than God. I still own that same home.
Wow.
By the grace of God. Every penny of that medical bill, and I had no medical insurance, so don't think that,
wow,
you know, well, you know, that was a write-off or this,
yeah,
or that.
Yeah.
God took care of every penny of that.
Mm-hmm.
I've obviously been restored. I have a beautiful family. I am blessed to have 3 children. We're foster adopting a baby. I mean,
wow,
we're just surrounded by blessings. Mm-hmm. And know that no matter how big you think this problem is, and oh, this one's way bigger than
anything.
That's
right. Nothing is too big for God.
And through Christ, we are all more than conquerors, just in His grace.
That's
there's nothing that He can't handle.
Wow. Well, thank you, Jason, for being here to remind us of that today. And wait till you hear him sing, because that you will hear the miracle. Thank you, Jason,
Thank you so much.
You're going to sing for us now, right?
Absolutely.
Okay. And I know you're going to want Jason's CD after you hear him sing, and it's called Phoenix. What an appropriate title for this CD. What a miracle. Enjoy. Thank you, Jason.
Dat was het prachtige Nessun Dorma, gezongen door Jason Black. En hij vertelde, en dat vond ik indrukwekkend, dat ongeluk meemaakte. En gelukkig was er onmiddellijk medische hulp voor hem. Maar stel je voor dat dat er niet is. Nou, dan heb je Doctors on Mission. Rick en Sabine Celie uit België, echte Vlamingen, werken al 23 jaar onder de bevolking van de Andes in Bolivia. Prachtig werk, geneeskundig, tandheelkundig. En dat is eigenlijk hun leven geworden. Goedemorgen en hartelijk welkom. Fijn dat jullie uit het verre Vlaanderen, waar jullie zo af en toe zijn, gekomen zijn. Doctors on Mission, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want jullie zijn alle twee arts.
Ja, een Doctors on Mission is eigenlijk een missie, een zendingsactiviteit die wij gestart hebben. En is eigenlijk een uitvoering van visie die de Heer ons gegeven heeft toen wij overmand waren door al de ziekteperikelen en de ellendige toestanden in heel wat dorpen, heel afgelegen in de Andes.
Sabine omschrijft dat is, hoog in de Andes, 3.000-4.000 meter hoge berg.
Zeer erbarmelijke toestanden, mensen wonen nog altijd in hutjes, dus gemaakt van klei en stro. Bijna geen vensters, er wordt gekookt op hout. Er is geen medische voorziening, geen apotheker om de hoek, geen dokter uiteraard, zelfs geen verpleging dikwijls. Dus er wordt zeer weinig verbouwd, er zijn geen winkeltjes. Dus we kunnen ons dan niet meer... Eigenlijk middeleeuwse toestanden hoor, ja.
Ja, het is wat. Hè? Als je ziet dat iemand in een kruiwagen naar jullie tijdelijke kliniek wordt gebracht, dat is toch wat. Geen ambulance, niks.
Ja. Ja, daar hebben wij wel aan gewerkt de laatste jaren. Toen we de kans kregen om ergens een kleine gezondheidspost dus toch op te zetten in samenwerking met het volk, heeft een zakenvriend eigenlijk van ons ervoor gezorgd dat er toch een paar ambulances zijn toegekomen die dus de mensen wel kunnen overbrengen. En vooral voor spoedgevallen heeft dat een verschil gemaakt van leven en dood.
Maar je had kunnen kiezen voor een rustige praktijk op het platteland van Vlaanderen.
Dat is zeker.
Maar dat hebben jullie niet gekozen.
Nee. Wij waren op stage geweest in het voorlaatste jaar geneeskunde in Bolivia voor 6 maanden. En hoewel we toen een zeer grote cultuurschok hadden doorgemaakt en we zijn teruggekomen met nooit meer Bolivia eigenlijk. Hè,
van, ja, dat was in 86, 87.
Toch niet voor ons. Ja. Maar toen zijn we in praktijk begonnen, is er eigenlijk veel gebeurd ook en het heeft ons eigenlijk niet meer losgelaten. Ja. De toestanden die we daar gezien hadden, dus na een jaar of twee, hebben we toch besloten van misschien moeten we toch eens opnieuw herdenken om naar een ontwikkelingsland te gaan. En de Heer heeft het eigenlijk helemaal in de handen genomen. En we zijn toch terug in Bolivie beland. Dus zeg nooit, nooit.
Eigenlijk heb ik Sabine leren kennen in de werkgroep Zuid-Amerika in 1985 in Leuven al. En omdat we allebei op ons hart hadden van eigenlijk naar een arm land te gaan om eigenlijk ontwikkelingswerk te doen. Maar toen kenden wij de Heer nog niet. En we zijn dan ook vertrokken op dat stagejaar. En ik denk, dus we hebben nadien ervaren dat zonder de inwendige kracht, zonder de Heer bij ons, dat het toch wel heel, heel moeilijk was. We werken daar 36 uur per dag, zeg ik soms wel. Ja. Maar dat betekent, natuurlijk zijn er maar 24 uur, een dag, een nacht en nog een dag. En de turnos, zoals we dat daar noemen, de nachtdiensten, waren overvol omdat we daar in de arme staatsziekenhuizen werkten. De kindjes lagen er allemaal te sterven. Er was geen medicatie in de klinieken. Er waren ellendige toestanden, ook op chirurgie. Ons zweet drupte gewoon in de open buik van de patiënten die wij moesten chirurgie op doen of heelkunde. En dat waren eigenlijk enorme zware toestanden. Mensen, jongeren, werden naar huis gestuurd om te gaan sterven, omdat zij een ziekte hadden, tuberculose of een andere, waarvan dat de behandeling veel te kostelijk was. Ja. En dus men zei, de Boliviaanse dokters zeiden van, ja, laat die maar gaan sterven. Mm-hmm. Laat die maar terug vertrekken. En dat is natuurlijk iets dat wij... Dat was een complete cultuurschok voor ons.
23 jaar houden jullie dat al vol. Ja. Maar wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt? Welke patiënt? Kind, een ouder?
Wat op mij de meeste indruk gemaakt heeft eigenlijk is dat de Heer ons voorgaat op ons pad. Ik ben nooit eens door een vrouwtje in een jungledorp aangesproken geweest. Terwijl ik patiënten aan het zien was, zei zij tegen mij, je moet eens naar mijn hut komen, want ik heb iets te vertellen tegen u. En ik zei, oké, ze was mij aan het verwachten met haar man en haar 3 kinderen, die trouwens heel ziek waren. En zij vertelde mij dat 3 dagen voordien haar baby zeer ziek werd, hoge koorts. Zij had geen medicatie. Zij was de onderwijzeres in het dorp, een heel klein dorpje. Ze zei, ik was bekeerd toen ik als studente in een ander dorp aan het studeren was. En ze zei, ik wist niet wat anders doen dan mijn knieën buigen en bidden tot de Heer. En de Heer gaf mij een droom. Ze zei, ik droomde dat er een boot aankwam, want alles is daar op de rivieren. Er kwam een boot aan en er zaten dokters op. En ze zei, ik kon mijn ogen niet geloven toen jullie deze morgen aan land stapten.
Op de boot?
Op de boot. Dus ik was, voor mij, dat was een enorme bevestiging eigenlijk van hoe ver we het ook gaan zoeken. En soms denken we, wat doen we hier met onze beperkte middelen en in deze condities? Maar het feit dat de Heer dus weet wie er op ons pad moet komen, met wie wij mogen werken en bidden eigenlijk, dat heeft op mij de meeste indruk gemaakt.
Over een maand is het kerstfeest, het feest van het geven. Jezus kwam naar deze aarde om ons in onze nood te helpen. Mm-hmm. En als hij een volwassen man is, dan zegt hij dit. Ik was ziek en je hebt me bezocht. Mm-hmm. Ik had honger en je hebt me te eten gegeven. Mm-hmm. Ik zat in de gevangenis en je kwam langs. Is dat wat jullie willen? Is dat jullie lijfspreuk?
Nee.
We willen het zeker op die manier vervullen. Het is zeer belangrijk dat we sociaal bewogen zijn als christenen, want ons geloof uit zich in de werken eigenlijk. Maar we vinden het evenzeer belangrijk dat het niet blijft bij alleen maar eten geven of alleen maar kleren geven. Ik denk dat we die gelegenheden ook mogen aangrijpen om de mensen duidelijk te maken dat de weg naar de echte zegening voor een eigen leven, de sleutel tot een leven dat verandert, omdat we opnieuw verbonden geraken met de scheppende God eigenlijk, die ook ons eigen leven mee helpt scheppen elke dag. Als we die verbintenis terugkrijgen door Jezus, dan gaat er een nieuwe wereld open eigenlijk. En dus het is ook met die boodschap dat wij mogen gaan. Dus wij genezen onze patiënten, maar wij vragen ook om te bidden met hen, omdat we geloven dat alleen een pleister op de wonden neemt de wonden niet weg. We moeten eigenlijk naar de ziekte gaan, dus het hart dat niet begrijpt wat het design van onze Heer was voor ons leven, voor onze leefgemeenschappen ook, voor ons land. En dus we vinden het heel belangrijk dat de 2 dingen verbonden zijn, zowel de daad als het woord.
Ik vind het geweldig wat jullie in de naam van dat kerstkind van Christus doen, daar in die verre Andes in Bolivia. En er is een uitspraak die zegt, wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Nou, jullie hebben je leven zo waardevol gemaakt. Je hebt een hele mooie doktersvrouw getrouwd, moet ik zeggen.
Dank je.
We hebben zelf een actie Hart voor Kinderen. Mm-hmm. Kinderen in Zuid-Afrika, van Hour of Power. Maar dit is een kettingje en dat staat op Love Never Fails. Dus die mag jij straks omdoen bij je vrouw. Love okay. Never Fails. Liefde geeft nooit op.
Dat is prachtig.
Dat is formidabel.
Love Never Fails.
Ja.
En wij hadden het daar straks toen je binnenkwam en voor de uitzending een kopje koffie dronken over, hangt een schilderij bij mij in de kamer van Rembrandt. Ja, een kopietje hoor.
Ja, ja.
Van de verloren zoon. En toevallig had ik deze nog.
Oh, dat is prachtig.
De verloren zoon die thuis komt. Je bent geliefd.
Dat is fantastisch.
Dank u wel.
Heel mooi. Ja. Dank u wel.
Geweldig wat jullie doen. En wie weet gaan er straks wat dokters en verpleegsters uit Nederland naar aanleiding van de uitzending jullie benaderen om te zeggen,
laat ze maar
we komen helpen.
Laat ze maar komen.
Ja, dat is een hele mooie. Laat ze maar komen.
Okay.
En we hopen dat u of jij naar onze kerstconcerten komt.
Vier kerst met Hour of Power. Met dit jaar onder andere de tenor Daniel Rodriguez, X-Factor winnares Sharon Kipps, operazangeres Marla Cavanaugh, musicalster Jimmy O'Perry en concertpianiste Christiane Engel. Een kleurrijk licht klassiek repertoire afgewisseld met fraaie kerstcomposities en samenzang. De muzikale omlijsting is in handen van het bekende tv-orkest L'Orchestra Particulare onder leiding van dirigent Marcel Koning. De presentatie is in handen van Jan van der Bos. Graag genieten wij samen met u van dit heerlijke kerstconcert. Op dinsdag 15 december beginnen de kerstconcerten in het Utrechtse Vredenburg, Leidse Rijn. Op woensdag 16 december in de Battle in het Friese Drachten. Op vrijdag 18 december hebben wij een middag- en avondconcert in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn. Op 19 december zijn we in de Laurenskerk in Rotterdam. En op 21 december in het muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. Het slotconcert is op dinsdag 22 december in de Philharmonie in Haarlem. Op www.kerstconcerten2009.nl kunt u nu uw toegangskaarten reserveren. En ook kan dit via ons kantoor 035 538 0588. Vier kerst met Hour of Power.
Ik verheug me er bijzonder op. Nog 3 weken en dan beginnen onze kerstconcerten, waar elk jaar enorme belangstelling voor is. En een kerstconcert kan niet zonder een dirigent. En we zijn ongelooflijk blij dat we een van de beste dirigenten van ons land hebben. Zijn naam is Marcel Koning. Vorig jaar was hij voor het eerst dirigent. En ik moet zeggen, Marcel, je hebt het voortreffelijk gedaan.
Dank je.
Ik zit erg mooi om jou zo intens voor... Want we hebben een groot orkest, hè? Laten we daar eens mee beginnen. Dat is
wel uniek, ja. Dat we een live tour hebben met een volledige orkestbezetting. Ik geloof 36 man in het hele orkest. En we hebben natuurlijk een koor. Ja, het wordt fantastisch.
Wat mensen die straks delen zullen zien, die gaan we in Hour of Power uit. Het zijn de hele kleine stukjes, maar die de concerten meemaken. Is dat voor elk stuk een arrangement wordt geschreven. En dat er heel veel vernieuwing is, hè, op het kerstconcert.
Ja, we hebben ook dit jaar weer geprobeerd om het verhaal van kerst op een hele brede manier samen te stellen. En dat is denk ik dit jaar heel mooi gelukt. Dat is ieder jaar ook weer spannend. En dit jaar zul je merken ten opzichte van vorig jaar dat het nog puurder is, denk ik. We spelen een stuk met een klassieke concertpianiste, Christiane Engel, kleindochter van Albert Schweitzer. Zij speelt fantastisch mooi klassiek piano. We hebben dus ook gezegd, als we dan Mozart spelen, doen we het ook echt. Dus we spelen een deel uit een pianoconcert van Mozart. Maar Sharon Kipps gaat ook een fantastisch mooi lied van Michael W. Smith, All Is Well, met heel mooi strijkersarrangement zingen. Ja, Jimmy Earl Perry uit Zuid-Afrika, veel ervaring in de musicalwereld, hebben ook weer een paar mooie stukken van uitgezocht. En op heel veel verschillende stijlen vertel je zo één verhaal. En toch weer heel anders dan vorig jaar, maar met dezelfde sfeer.
Vreug jij erop?
Heel erg. Het is echt zo dat het bijna het jaar voor mij is voor 3/4 jaar kerst. Omdat we al in maart begonnen zijn met het selecteren van stukken. En dan gaat er een zomervakantie, dan ga je ook even weg. En in het najaar begin je dan weer met het voorbereiden van de partituur. Ja, het is bijna, voor mij is het bijna het hele jaar kerst. En het is wel heerlijk dat straks die weken beginnen, dat je ook echt op het podium staat, dat de voorbereiding klaar is en dat je kunt spelen.
Je bent zo druk met de kersttijd dat je geen tijd meer hebt aan de kerstgedachten toe te komen? Of
nee, juist niet. Juist wel. Ja, want dat is een deel van het uitzoeken. Het is natuurlijk ook welk verhaal vertellen we daar. En ik las van de week nog weer in mijn Bijbel dat de engel Gabriel aan Maria aankondigt dat zij begenadigd is. Omdat zij de moeder wordt van Jezus. En zo toen dacht ik bij mezelf, ja, eigenlijk zijn we allemaal begenadigd dat we kerst mogen vieren. Dat die Jezus er voor ons en voor mij persoonlijk is als redder, als God met ons, als Emmanuel. En dat zie je natuurlijk altijd in die teksten die je leest als je de teksten van die kerstliederen ook bestudeert, als je het voorbereidt, dat je bereidt alles voor. Dat is fantastisch.
Je straalt nu voor het oog van de camera. Straks zien we je alleen op je rug, hè, ongeveer. Af en toe draai je even om naar het publiek. Erg fijn dat je meedoet. En ik verheug me er zeer op. En natuurlijk ben ik ook blij dat ik het mag presenteren, want het is een vreugde om met die grote namen die uit de hele wereld zullen komen om te zingen in Nederland zo'n mooi concert te mogen presenteren, aanhoren en het zelf te beleven. En daar sluit ik me helemaal aan wat Marcel zegt. Het is echt een belevenis. En ik leef er naartoe. Ik leef naar de kerst toe, maar ook naar de kerstconcerten. En ik hoop u ook. Wij gaan naar de Crystal Cathedral.
I want to talk to you about success and I want to talk to you about failure today. You see, all successful people have two things in common. Number one, they're successful. And number two, they have all failed their way to success. You see, so often when we look at successful people, we think that they just make every right decision and they do nothing wrong. And yet, successful people have failed many, many times. You know, Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken, over 1,000 times tried to get people to accept his secret recipe before he finally had someone to buy it. Walt Disney went to over 100 banks asking them to kind of help him finance a theme park, and he was rejected by each one of them, and he was also fired from a newspaper because he wasn't creative enough. George Lucas spent over 4 years literally shopping his script to Star Wars to various studios before he finally had someone, quote, take a chance on him. All of us want what I call a do-over. We do something, we make a wrong decision, and we think, oh, I would like to have a do-over. In golf, it's a mulligan. It's a way to have another chance to kind of redeem ourselves. And every one of us in this Crystal Cathedral today would have what I call second chance wishes. Oh, I wish that I could go back to that part of my life and do it over again. I wish that I would have made that decision at that part of my life and be able to do it over again. Every parent wishes they could have do-overs. Every relationship wishes that they could have some do-overs. Every decision that we make, there are some of those that we go back and say, I would like to have a do-over. Jonah felt that way. You see, our famous failure in the Bible today is Jonah, and basically Jonah would say to you and me, God will give you a second chance. He'll give you an opportunity to look at what you have done, back up, reverse, put a U-turn, and head in a different direction. The Bible has amazing words for you and me about do-overs, second chances, another opportunity. The Apostle Paul said, therefore, if any person be in Christ, he or she is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things become new. You see, Moses who committed murder and became a life taker, after a confrontation with God, went from being a life taker to a life saver. Paul, who harassed Christians, after an encounter with God, began to bring healing to the body of Christ. John, in a moment of blind bigotry, who wanted to send fire down from heaven on the Samaritans because they weren't, quote, like him, was privileged to see the New Jerusalem with all types of kindreds and tribes and nations that would bow before God. Peter, who messed up 3 times, was going to be the preacher of Pentecost. You see, when you look at the Bible, and I love God's word, it doesn't try to hide the failures. Let me read this to you. If you want to see the longest list of mess-ups, don't look in the mirror, look in the Bible. Those people weren't Puritan perfect either, and they got in the Bible. Count the woman from Samaria who had tried 5 husbands, and Gideon who set up an idol on the very spot that he had received the call from God, and Sarah who laughed at God even though she had witnessed a lifetime of well-kept promises. Add to David the adulterer, Eve the apple picker, Zacchaeus the crooked tax guy. Before you tally up your sins, count theirs. Before you throw in the towel on yourself, read the list of every person mentioned above, and you'll be looking at nothing less than an amazing roster of divine comebacks. And Jonah, he was a divine comeback. You know the story. God wanted him to go to Nineveh to preach the gospel. Jonah said, I don't want to go to Nineveh. He went the whole opposite way. You talk about disobedience. He did everything that God didn't want him to do. And while he was on the boat, God created the storm. You know the story. And there are amazing words. There are 12 amazing words in the story of Jonah that I want to read to you. Here they are. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. God came back to Jonah and said, I'm going to give you another chance. You've blown opportunity number one. Let me give you another opportunity to change things and make amends and do the right thing. Can you imagine how Jonah felt when he knew that he had been disobedient and he had major problems and he was truly over his head? Can you imagine how Jonah felt when the word of the Lord came to him a second time? What does it mean that God gives us a second chance? It means five things. Number one, it means the first time is lost. When we have a second opportunity, it means that we have lost the first opportunity. You see, we are forgiven of our sins. We get a new lease on life, but there's a difference between forgiveness of sins and the consequences of sin. Every one of us here today, being forgiven by God, can also say that there are consequences to the sin that we committed. So when God comes to us a second time and we have a second opportunity or a second chance, it's a wonderful thing. But what it does mean is we lost the first opportunity. The second thing it means for God to come and give us a second time, a second opportunity after our failure, is that grace is needed. When you look at Jonah's life, everything that God wanted him to do, he did opposite. God said, go to Nineveh, and Jonah headed literally 2,000 miles in the opposite direction. God said, go by land, Jonah went by sea. God said, go east, Jonah went west. God said, arise and go to Nineveh, and Jonah went down in the hull of the ship. God said, preach, and Jonah went to sleep. God said, live for others, and Jonah said, I want to live for myself. Every one of us understand the attitude of Jonah, do we not? Have we not at times said, I think I will control my own life, and I think I will call my own shots. And God, I know that you're a good God, but I think in this case, I know a little bit more about this. How many of you have maybe at one time in your life had a little tug of war with God? Could I see your hand? Happens almost daily, does it not? Grace is needed in those times. You know, justice is when we get what we deserve, and mercy is when we get what we don't deserve. But grace is when we get what we don't deserve at any time in our life. And grace is needed during our failures and mistakes. Brother Lawrence, that I love to read after, that great Christian, that great mystic. Brother Lawrence said that when he made a mistake, he didn't spend any time thinking on it. He just confessed it and moved on, and he reminded God each time he failed that it was natural to fail. Without God, he said, I always fall. Grace is needed. I love the story of St. Peter, who was at the gate, the pearly gate, and a man came to enter in, and St. Peter said, you need 1,000 points to get in. And we'll look at your life and your works, and we'll judge your life by the points. And so the man said, well, I went to church every Sunday. And Peter said, that's 50 points. He said, well, I tithe. I gave 10% of my money to the church. He said, well, that's 25 points. Now the guy's starting to get desperate because he needs 1,000. He only has 75. And he begins to think a little bit. No, he said, I also taught a Sunday school class. And Peter said, well, that's another 25. Now the guy's in a panic. He said, my goodness, he says, I only have 100 points. I need 1,000 points. I'm not going to get into heaven unless, but by the grace of God. And Peter smiled and said, come on in. We all need the grace of God in our life. And in our failures, we are reminded not only of who we are and our feet of clay and our humanity, but we're reminded of who God is and the grace that he supplies. When God gives you and I a second chance after our failure, it thirdly means that God has a purpose for our life. In other words, God isn't done with you yet. This morning, as Sheila interviewed Jason and talked about his two accidents and two that could have cost him his life, and then we were blessed by his ministry of music. As I sat there, Sheila, I thought to myself, God wasn't finished with Jason yet. He still had a purpose. And by the way, check your pulse. Go ahead and check it. Check your pulse. I'm going to assume that you're living. Would you validate that? You see, if you still have a pulse and you're here listening today, can I tell you something? There's a reason why you're still alive. God isn't finished with you yet. He still has plans for you. He still has a future for you. He still has a mission and a purpose for you. It's a wonderful, wonderful thought to realize that you and I breathe today because God still has a purpose. And so in spite of our failures and mistakes, we get a do-over. And we get a do-over because of grace over. And we get grace over because God still has a purpose for our life. Number four, when we have a second opportunity or chance to come back from failure, it gives us an opportunity to make a better choice. It gives us an opportunity to, the second time, make the right choice, because the first time, perhaps we made the wrong choice. Probably the two most important words that can change your life or my life are the words, "Yes, Lord. Yes, Lord." And finally, when we get another opportunity to do it over again and come back from our failure, the fifth thing I would say to you is it gives us an opportunity to be different. It gives us an opportunity to stand when we fell. It gives us an opportunity to sing when we cried. It gives us hope instead of despair. It allows us to have an opportunity to be different. It's what happened in Jonah's life. He went to the city of Nineveh, 120,000 people, and he preached the gospel. Some amazing things happened in his life. It gave him a chance to be different. It gave him a chance to see God and what God could do in his life. It gave him a chance to see what would happen when he was obedient to God. Isn't it true? Some of the best lessons we've ever received, some of the most important lessons we've ever learned, we learned in difficult times. One day I sat down and I wrote this to myself. My best lessons were birthed in bad times. I learned people skills by dealing with difficult people. Did you ever have to do that? I learned to listen when a good friend told me I didn't. I learned leadership when I realized others weren't following me. I learned about forgiveness when I needed someone to forgive me. I learned to ask questions when I ran out of answers. And I learned not to take myself seriously when I understood no one else did. Think back in your past. Is it not true? Some of the greatest lessons that you've ever learned, some of the greatest lessons that have ever been applied to your life were applied after you had a second opportunity. We serve a God that gives us hope. What does that mean? That when we fall, when we're broken, when everyone else around us would look at us and say, "I don't think there's any hope. I don't think there's any chance of redemption in this person's life." What it means is, we get a second chance. In my book, Failing Forward, I have a chapter, and the chapter is very simple. It says, say goodbye to yesterday. Sometimes that's not easy. In fact, sometimes we take the book of life, and no matter what chapter we're on, we want to go back and kind of rehearse the problems and the failures and the mistakes and the disobediences in our life. I have a sign in my office that kind of helps me get perspective. The sign just reads, "Yesterday ended last night." And for you, my friend, it ended last night. And coming to the Crystal Cathedral and hearing the message of salvation is an opportunity for you and me to realize that God is the God of a second chance. And the do-overs that you want in your life and the do-overs that I want in my life, the second chance opportunities that we covet, they're yours. They're mine. And so take advantage of the second chance. Do what Jonah did. Do what all of the famous failures did. They all failed, but they failed their way to success. They learned from their failure. In fact, here's what they discovered. Are you ready? They discovered that sometimes you win, and sometimes you learn. Make your failures and mistakes a learning experience, and God will give you a second chance. Thank you very much.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you peace in your going out, in your coming in your lying down, in your rising up. Peace. In your labor, and in your leisure, in your laughter, and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset, no dawning, only eternal life forevermore. Amen.
Een geweldige preek van John Maxwell. Ik moet zeggen, ik denk dat ik niet veel verschil van u en van jou, dat je geweldig geniet van deze spreker die het zo mooi kan vertellen over Jona en de tweede kans die hij kreeg. En God geeft ons altijd een nieuwe kans. En de vraag is natuurlijk, wie heb je aan boord van je levensschip? Zijn dat de Jona's die overboord moeten? En als je Jezus aan boord van je leven hebt, dan kom je veilig door de storm heen. Dus gooi je Jona's overboord en neem Jezus aan boord. Tot volgende week. Dan praten we met Tieme Westerduin over kinderen die in de wereld lijden, honger hebben. Maar honderdduizenden kinderen worden geholpen door een organisatie waar hij aan verbonden is. En dat is Hour of Power. Hart voor kinderen. Zoals we dat zelf ook doen met onze hulp aan kinderen die vaak AIDS of HIV besmet zijn in Zuid-Afrika. Kijk het na op onze website www.hourofpower.nl. Graag tot volgende week. Fijne zondag.
Van 15 tot en met 22 december organiseert Hour of Power 7 sfeervolle kerstconcerten. Met Daniel Rodriguez, Sharon Kipps, Jimmy Earl Perry en pianiste Christiane Engel. Het orkest, l'orchestra, particulare en koor staan onder leiding van dirigent Marcel Koning. Reserveer nu voor een avond vol warmte en saamhorigheid. Kijk op kerstconcerten2009.nl of bel 035 538 0588.